Maar de olifant wandelde rustig naar de rivier, zoog haar slurf vol water en kwam terug om oom Andreas te verzorgen. Daar ging het verstandige dier mee door tot er liters en liters water over oom Andreas heen gespoten waren. En tot het water uit zijn jaspanden stroomde, alsof hij met al zijn kleren aan was wezen zwemmen. Uiteindelijk knapte hij ervan op, hij kwam weer bij bewustzijn. Wat een manier om wakker te worden! Maar we moeten hem hier even achterlaten om hem te laten nadenken over alle lelijke dingen die hij gedaan had. Als zoiets verstandigs tenminste in hem op zou komen en ons met belangrijke dingen gaan bezighouden. Stroobloem draafde voort met Diggory op zijn rug, totdat het lawaai van de andere dieren weggestorven was. En nu waren ze al vlak bij het groepje van Aslan met de raadgevers die hij had uitgekozen. Diggory wist dat hij zo'n plechtige bijeenkomst onmogelijk kon verstoren, maar dat hoefde ook niet. Aslan zei iets en meteen wekte de mannetjesolifant, de raven en alle anderen uiteen. Diggory liet zich van het paard glijden en stond meteen vlak bij Aslans gezicht. Aslan was nog groter en prachtiger en had een stralender gouden kleur en was nog angstaanjagender dan hij gedacht had. Hij durfde niet in die grote ogen te kijken. Alsjeblieft, meneer Leeuw, Aslan, meneer, zei Diggory, wilt u mij alsjeblieft een wondervrucht uit dit land geven om mijn moeder weer beter te maken? Met heel zijn hart had hij gehoopt dat de leeuw ja zou zeggen. Hij was doodsbang geweest dat hij nee zou zeggen. Maar hij was nogal verbouwereerd toen hij iets heel anders zei. Dit is die jongen, zei Aslan, niet tegen Diggory, maar tegen zijn raadslieden. Dit is de jongen die het gedaan heeft. Oei, dacht Diggory, wat zou ik nou gedaan hebben? Zoon van Adam, zei de leeuw, een gemene heks maakt mijn nieuwe rijk Narnia onveilig. Vertel eens aan deze goede dieren hoe zij hier gekomen zijn. Er schoten wel 10 verschillende dingen door Diggory's gedachten die hij zou kunnen zeggen, maar hij was zo wijs niets anders te zeggen dan alleen maar de waarheid. Ik heb haar meegebracht, Aslan, antwoordde hij zachtjes. Met welk doel? Ik wilde haar uit mijn wereld terugzien te krijgen naar haar eigen wereld. Ik dacht dat ik haar terugbracht naar haar eigen wereld. En hoe was ze in jouw wereld gekomen, zoon van Adam? Door toverkracht. De leeuw zei niets en Diggory voelde dat hij niet genoeg verteld had. Het kwam door mijn oom Aslan, zei hij. Die heeft ons met toveringen uit onze eigen wereld laten verdwijnen. Dat wil zeggen, ik moest wel gaan omdat hij Polly eerst had laten verdwijnen. En toen kwamen we die heks tegen op een plaats die Charn heette en die hield ons gewoon vast toen we... Jullie kwamen de heks tegen, zei Aslan. In zijn stem dreigde een zacht grommen. Ze werd wakker, zei Diggory ongelukkig. Hij trok wit weg. Ik bedoel, ik heb haar wakker gemaakt, zei hij toen. Omdat ik wilde weten wat er zou gebeuren als ik een bel zou luiden. Polly wilde niet. Zij kon er niets aan doen. Ik heb met haar gevochten. Nee, dat had ik niet moeten doen, dat weet ik wel. Ik geloof dat ik een beetje onder de betovering was van het gedichtje onder die bel. Geloof je dat echt? Vroeg Aslan nog steeds met een hele zachte, lage stem. Nee, zei Diggory, nu zie ik wel dat dat niet zo was. Ik deed maar alsof. Het was een hele poos stil en al die tijd stond Diggory te denken... Nu heb ik alles verknoeid. Nu hoef ik er niet meer op te rekenen dat ik nog iets voor moeder krijg. Toen de leeuw weer begon te spreken, had hij het niet tegen Diggory. Zo zien jullie vrienden, zei hij, dat er nu al, terwijl de schone nieuwe wereld die ik jullie gegeven heb nog geen 7 uur oud is, een boze macht is binnengekomen, gewekt en meegebracht door deze zoon van Adam. De dieren, zelfs Stroobloem, keken allemaal zo naar Diggory dat hij maar het liefst door de grond had willen zakken. Maar verlies de moed niet, zei Aslan. nog steeds tegen de dieren. Uit dat kwaad zal kwaad voortkomen, maar dat is nog ver weg. En ik zal ervoor zorgen dat ik het grootste deel ervan zelf opvang. Intussen moeten we maatregelen nemen, opdat dit land nog vele honderden jaren een vrolijk land blijft in een vrolijke wereld. En omdat Adams geslacht er schuld aan heeft, zal Adams geslacht ook helpen het weer goed te maken. Kom erbij jullie beide anderen. Die laatste woorden waren gericht tegen Polly en de koetsier, die er nu ook waren. Polly staarde naar Aslan met haar ogen en mond wijd open en ze hield de hand van de koetsier stijf vast. De koetsier wierp één blik op de leeuw en nam zijn bolhoed af. Tot nog toe had iedereen hem alleen nog maar met hoed opgezien. Zonder hoed zag hij er jonger en aardiger uit, meer als iemand van het platteland en minder als een Londense koetsier. Zoon, zei Aslan tegen de koetsier, ik ken jou al heel lang, maar ken jij mij ook? Nee, meneer, zei de koetsier, in elk geval niet in de gewone betekenis van het woord. Maar toch heb ik het gevoel, als ik zo vrij mag zijn, dat we elkaar al eens eerder zijn tegengekomen. Oh, dat is goed, zei de leeuw, je kent me nog beter dan je zelf denkt en je zult me in je leven nog beter leren kennen. Hoe vind je het hier in dit land? Nou, het is machtig mooi hier, meneer, zei de koetsier. Zou je hier wel altijd willen blijven wonen? Tja, ziet u, meneer, ik ben een getrouwd man, zei de koetsier. Als mijn vrouw hier nou ook was, dan denk ik dat we geen van beiden nog terug zouden willen naar Londen. We zijn eigenlijk allebei dorpsmensen. Aslan gooide zijn ruige kop achterover, spaarde zijn muil open en uitte één enkele langgerekte toon. Niet zo erg hard, maar vol kracht. Polly's hart sprong op toen ze het hoorde. Ze wist zeker dat hij iemand riep en dat iemand die roep hoorde zou willen gehoorzamen. En wat meer is, ook zou kunnen gehoorzamen. Hoeveel werelden en hoeveel eeuwen er ook tussen lagen.